Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Vandaag staat onze uitzending in het teken van de vakantie. U hoort het eerste van vier reisverhalen van zenbeoefenaar Dirk Beemster. Die heeft namelijk een boeddhistische pelgrimsroute door Europa uitgezet. We gaan naar Limburg, naar het pas geopende Kandamba Hotel, want dat biedt zijn gasten de mogelijkheid iets bij te dragen aan de wereldvrede. En we praten met filosoof en dichter Henk van der Waal. Maar we beginnen met de actualiteit. Want aan de VU in Amsterdam werd de nieuwe studierichting Boeddhisme en Hindoeïsme feestelijk ingeluid. Ook al beweren sommige politici dat de multiculturele samenleving is mislukt, deze studie heeft wel degelijk maatschappelijke relevantie, zo betogen de betrokken hoogleraren. Jeanette Werkhoven maakte de nu volgende reportage.
André van der Braak, je bent bijzonder hoogleraar boeddhisme bij de VU. Wat ik niet helemaal begreep, het was aangekondigd als een unieke studie boeddhisme en hindoeïsme aan de VU. Maar later in de middag bleek pas dat het in feite gaat ook om de studie geestelijke verzorger.
Ja, het zijn eigenlijk drie dingen. Hè? Ja. Dus het is de bacheloropleiding van 3 jaar. En die geeft een soort algemene opleiding boeddhisme. Als je vervolgens wil specialiseren, dan heb je een 1-jarige master. En dat is een master geestelijke verzorging. Dus dan specialiseer je je echt op thema's die te maken hebben met ethiek en ethische dilemma's. Hè? En hoe voer je gesprekken met mensen. Dus dat is al veel meer toegespitst op dat vak. En na die master is er nog een 1-jarige postdoctorale opleiding, en dat is de ambtsopleiding die ook echt opleidt tot boeddhistisch chaplain of hindoe pandit. En als je die opleiding hebt gevolgd, dan nog moet je ook bij de zendende instantie, de BZI of de HRN, worden voorgedragen door je eigen sangha, zodat men ook weet dat je ook echt beoefenaar bent. Dus als je echt als geestelijke wilt werken, dan is het niet genoeg om alleen die academische opleiding te hebben gedaan, maar dat je ook een actieve boeddhistische of hindoe beoefening hebt. Want anders zou je mensen kunnen hebben die vanuit de universiteit gewoon tot geestelijke worden opgeleid. En dat is nooit de enige voorwaarde. Je moet natuurlijk ook vanuit je eigen sangha moet er ook iemand zijn die bereid is om voor jou in te staan. Kijk, mensen kunnen ook zeggen, ik wil die bachelor en die master volgen. Ik hoef niet per se als geestelijke aan het werk, maar ik vind het heel leuk om als religiedeskundige vanuit het boeddhisme in de media te werken of als journalist of als beleidsadviseur. En daar zijn ook heel veel mogelijkheden voor.
Nou stond er in de aankondiging onder andere dat de studie is opgezet met name om verdere integratie van het boeddhisme in de Nederlandse samenleving te bevorderen, om daar een bijdrage aan te leveren. En om vanuit het boeddhisme mee te denken over spirituele oplossingen voor maatschappelijke problemen in Nederland. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, er is in Nederland een groot probleem met zingeving. Depressiviteit, mensen die antidepressiva slikken. Er is een grote belangstelling ook voor spiritualiteit en allerlei cursussen. Daar is misschien ook wel een zekere mate van wildgroei in. Er wordt van alles aangeboden. En ook allerlei boeddhistische vormen van meditatie. En bijvoorbeeld mindfulness wordt heel veel aangeboden. En afgestudeerden van deze opleiding, die zijn ook dermate deskundig dat ze ook daarin een goed gefundeerde mening kunnen hebben en een juiste beeldvorming kunnen vormen. En dat is denk ik heel erg belangrijk. En er is zeker denk ik een grote maatschappelijke behoefte. Ook vanuit de psychotherapie, waar boeddhisme steeds vaker wordt toegepast. Nou, er is dus heel veel behoefte aan mensen die de expertise hebben, zowel van die religie als ook van de maatschappelijke problemen die daaromheen spelen.
Je had het even over psychotherapie. Krijgen geestelijke verzorgers ook iets daarvan mee in die opleiding?
Nou, we hebben het programma nog niet helemaal rond. Maar in de masterfase zullen er zeker ook keuzemodules zijn die te maken hebben met psychopathologie. Het herkennen van psychopathologie. En überhaupt het vak psychologie. Maar ook psychologische vaardigheden. Die maken allemaal deel uit van met name die masterfase.
Professor Jansen, hoogleraar religiewetenschappen?
Ja, hoogleraar kerkgeschiedenis, mijn dagelijks leven bestuurder.
U bent enthousiast voor het plan geweest om boeddhisme en hindoeïsme te integreren in de studie religiewetenschap?
Absoluut, vanaf het eerste begin. En dat is ook een droom die nu in vervulling gaat. Al komt er nog een vervolg, natuurlijk. Want nu ook moeten we studenten gaan opleiden. Maar het is fantastisch en het past helemaal bij wat ik zie als wat er voor ons is weggelegd als theologische faculteit aan de VU in Nederland. We willen ook een maatschappelijke rol vervullen. En daarin moeten de boeddhisten en de hindoes niet ontbreken.
Echt een multiculturele samenleving.
Ja, het begrip zou uit zijn, maar de zaak is natuurlijk nog springlevend. En dan zo dat de mensen niet achter hun eigen voordeur de dingen doen. Dus in het publieke midden, maar ook samen. Dus wij organiseren het zo dat docenten en studenten voortdurend met elkaar in gesprek zijn. Ook in de colleges, voor 2/3 zit men minimaal samen in de collegebanken en organiseren daar het gesprek. Dus er komt niemand straks met een diploma hier weg die niet ook wat weet van jodendom, christendom, seculiere overtuigingen, boeddhisme. En daarover een verstandig gesprek weet te voeren.
Nou was eigenlijk oorspronkelijk de opzet gericht op de opleiding van de geestelijke verzorgers. Dat komt dan helemaal aan het eind, heb ik begrepen van André van der Braak. Maar de kans is natuurlijk groot dat er ook studenten komen voor alleen maar de wetenschappelijke kant.
Zeker. En dat is dus ook het toeleidend traject. En dat levert een bachelor- en een masterdiploma op. Dat is voor algemeen geïnteresseerden of mensen die er in hun leven iets mee willen doen. Wie daarna nog, althans de komende 5 jaar, wat is een tijdelijke voorziening, ook nog die opleiding tot zeg maar het geestelijk ambt wil hebben, die doet er nog een 5e jaar bij. Maar de staatssecretaris heeft ons wel gezegd, de uitdaging is om over 5 jaar dat ambtsjaar te hebben laten ingedaald in regulier bekostigd, erkend onderwijs, dus in bestaand onderwijs. Zodat je dan een 2-jarige master hebt.
Nou is me nog niet helemaal duidelijk wie de docenten gaan worden die dat boeddhisme en hindoeïsme onderwijzen. Ik begreep dat ze onder andere uit de sangha's zullen komen, dus uit de achterban.
Ja.
Houdt dat niet een risico in zich dat het misschien wat minder wetenschappelijk wordt?
Ja, van zulke docenten kan er geen sprake zijn, want onze formule is dat we samenwerken met zendende instanties. Maar het is wel VU-onderwijs, een VU-onderzoek en daar gelden spijkerhard de academische criteria. Dus bij visitaties, dus bij beoordelingen van ons onderwijs en onderzoek, tellen we ook alles mee. Dus het kan niet dat we een universitair docent zouden benoemen die niet aan onze academische criteria voldoet. Maar wat we wel mooi vinden is dat er docenten zijn die niet alleen over hindoeïsme of boeddhisme spreken, maar ook van binnenuit.
Wat ik me nog afvroeg, wat is nou het wezenlijke verschil tussen deze opleiding en die in Nijmegen of Leiden bijvoorbeeld?
Die hebben ze daar zo niet. Daar kun je boeddhologie studeren, zoals je daar ook islamologie kunt studeren. Dat is dus een bestudering van de religie op een religiewetenschappelijke manier, zonder innerlijke betrokkenheid. En ook niet in die dialogische context van mensen die ook in die traditie staan. Het hangt er ook een beetje mee samen dat er toch nog wel wat collega's zijn in het land die denken dat je een innerlijke levensovertuiging helemaal kunt scheiden van een zogenaamd objectieve wetenschappelijke benadering. Dat streven wij natuurlijk na. Maar het is vanaf den beginne, dus vanaf 1880, het standpunt van de VU geweest dat je geen minder wetenschapper ervan wordt als je je ervan bewust bent dat je ook een persoonlijk engagement hebt. Anders gezegd, wetenschap is niet waardevrij.
Ben jij geïnteresseerd in de opleiding aan de VU, de nieuwe opleiding?
Ja, ik ben zeer geïnteresseerd. Ik ben vooral geïnteresseerd in de pre-masters, het vak van boeddhistisch geestelijk verzorger. Dat lijkt me heel aantrekkelijk om dat te gaan doen. Ik denk ook dat het noodzakelijk is en dat het iets toevoegt aan onze maatschappij als er boeddhistisch geestelijk verzorgers zijn.
Ja.
Vanuit de christelijke tradities heb je natuurlijk de theologen en de dominees. En ik denk dat de dominees putten uit de kennis van de theologie. En ik denk dat het voor de boeddhisten ook belangrijk is dat je niet alleen maar de praktische kant kent, maar ook de stromingen, de inhoud, de tradities beter leert kennen. Ja, ik vind het gewoon eigenlijk wel passend bij zo'n opleiding en bij het beroep ook.
Ik vind leren leuk en ik vind mediteren leuk. En hier komt het mooi bij elkaar.
Heeft u belangstelling voor deze opleiding?
Ja, ik heb eigenlijk heel erg de behoefte naar een arbeidzaam leven om nog meer te doen voor de gemeenschap. En als boeddhistisch geestelijk verzorger, dat spreekt me zeer aan. En ik denk leeftijd en wijsheid heeft daar ook veel mee te maken. Ik ben zelf mindfulness trainer, coach, dus ik heb wel de nodige bagage. Maar als je dat niet hebt, dan kan je nog zoveel weten van boeddhisme. Als je daar met die gasten daar achter de tralies zit, dan moet je natuurlijk heel andere kwaliteiten hebben, meebrengen. En ik heb zelfs in mijn vriendenkind kennissen die in de baaien zitten, dus ik weet daar ook wat van. Maar ik vind het ook wel heerlijk om weer te reflecteren op verschillende boeddhistische tradities.
Hebben jullie belangstelling voor de opleiding?
Ja, ik heb een jaar religiewetenschap gedaan in Nijmegen. En ik merk dat vanuit christelijk perspectief, ja, dat was gewoon niet helemaal aan bij mijn belangstelling. En ik mediteer al heel lang. Het boeddhisme intrigeert me ook heel erg. Dus ik hoop eigenlijk met deze variant te krijgen wat ik zoek. Ja, het gaat toch om een stuk ontwikkeling ook van mezelf. En het gaat dus niet alleen om wetenschappelijk perspectief. Het gaat me wel om dat je om teksten te bestuderen en erover te praten en me daaraan te ontwikkelen.
Nou, jij bent al een van de eerste studenten, heb ik begrepen.
Ja, ik heb mij al opgegeven voor de pre-master. En ik volg nu een studie in Nijmegen. Ook religiewetenschappen en dan richting spiritualiteit. Maar die ga ik niet afronden, want anders dan moet ik deze master vol betalen. Dus, maar ik was er wel bijna klaar mee, maar ik was heel benieuwd. En ik wist van de ontwikkeling van deze opleiding al af.
En waarom dan speciaal deze opleiding?
Nou, ik ben al denk ik zo'n jaar of 20 actief in het boeddhisme. En de opleiding die nu gaat komen, die is echt gericht op boeddhisme. Dus, en het was in Nijmegen was het religiewetenschappen. En van daaruit dus kijken naar alle wereldreligies. En dan toch ook nog wel een beetje vanuit de joods-christelijke traditie.
En wil je ook nog verder als geestelijk verzorger?
Ik ben niet meer op een leeftijd dat het mijn carrière wordt. Maar als ik nog een aantal jaren op die manier zou kunnen werkzaam zijn, zou me hartstikke leuk zijn. Ja.
Meer informatie over de nieuwe studie vindt u op onze website.
De barmhartige Samaritaan tilde die man die langs de kant van de weg lag toch niet op een ezel, omdat hij dacht, nou dan ga ik de rest van mijn leven met die man op een ezel rondrijden. Lekker. Not.
Dag in dag uit worden we via de media om de oren geslagen met miljoenen en miljarden. Het lijkt alleen nog maar te draaien om cijfers. Maar waar hangt ons geluk eigenlijk van af? En hoe zou de ideale maatschappij eruit moeten zien? In de aanloop naar de verkiezingen praten we volgende maand uitvoerig met Job Cohen, Jan Marijnissen, Jan Terlouw en Jacobine Geel.
Met name de harde rechterflank, die heeft zoiets van, ja, als het CDA weer gaat voor de hulp aan mensen die het allemaal niet zelf kunnen redden, nou ja, dan zijn ze helemaal weg. De heksen, Peetoom en Geel, laten ze alsjeblieft hun bezemstelen pakken en wegvliegen.
Het Jizo-pad is een wandelroute van ruim 6000 kilometer langs boeddhistische centra en kloosters in Europa. Het uitzetten ervan was een project waaraan zenbeoefenaar Dirk Beemster jarenlang heeft gewerkt. Op zijn tochten maakte Beemster van alles mee. Avonturen die hij bij thuiskomst aan het papier toevertrouwde. Vandaag het eerste van vier reisverhalen, getiteld Een koekje van eigen deeg.
Een koekje van eigen deeg. De pelgrim heeft honger. Vandaag niet de honger naar het hogere, maar een alledaagse honger naar eten. Na 5 uur ploeteren over natte paden, af en toe een regenbui en nergens een gelegenheid om de honger te stillen, kom ik aan in Condom, een stadje in het departement Gers, het land van de vele hectare met pruimenbomen. Daar vind ik op deze zondag de bars, de restaurants en zelfs de hotels gesloten. Is er echt niets open om iets anders dan pruimen te eten? Vraag ik aan de gerimpelde kassajuffrouw van het Musée Gallo-Romain de Lectour, die me zo net een gedroogde pruim heeft gegeven. Ja, misschien dat er in het centrum nog een bar open is. Ik weet het niet zeker. Ik loop over de Romeinse brug van de Baïse, de kus in het Frans, naar het centrum. Shit, de bar is dicht. Dan maar bedelen. Net als de zenmonniken in Japan. Uit een Renault stapt een jonge dame met een uitstraling die niet past bij het grijze stadje. Ze is pittig gekapt, zomers gekleed en ze beweegt zich smakelijk. Ik bespeur een zoet parfum als ik haar om eten vraag, terwijl ze naar een tuindeurtje loopt. Ik ga hier op visite, antwoordt ze kort. En weg is ze. Van het vluchtige contact met de dame is een andere honger gaan krijgen. Een trek waarvan de hersenen en de hormonen gaan knorren. Maar ik, pelgrim, zal me weten te beheersen. Ik blijf trouw aan mijn taak. voedsel vergaren. Bij de voordeur van een naburig pand bel ik aan. Er wordt opengedaan door een goed doorvoede man met in zijn linkerhand een schoteltje met daarop een flink stuk slagroomtaart. Heeft u misschien wat brood? Alles is hier dicht. Zonder aarzelen overhandigt hij mij het bordje met de taart. Natuurlijk, wacht even, ik zal een baguette voor je halen. Hij laat me verbluft achter. Met mijn vinger steek ik vergenoegd een lik slagroom in mijn mond. Wauw, wat een genot. Hij komt terug met een klein gezelschap nieuwsgierigen. Dat wordt aangevoerd door een 60er met een pijp in zijn mond. Papa fumt een piep, denk ik onwillekeurig. Kom binnen, kom binnen. Nee, meneer, zeg ik. Ik wijs naar mijn bemodderde schoenen. Tegenstrubbelen helpt niet. Hij stapt uit het huis, pakt me bij de arm en voert me achterom het huis naar de tuindeur, waardoor net de vrouw is verdwenen. Ik kan me met mijn rugzak nauwelijks door de poort wringen. Het erf is versierd met guirlandes. Tafeltjes met glazen, wijnflessen en overal schoteltjes met slagroomtaart. De familie is bij elkaar ter gelegenheid van de verjaardag van een meisje, dochtertje, kleinkind, nichtje of zusje. Ze is 5 geworden. Ik word op een stoel geplant en krijg een bord toegestopt met gekookte aardappelen, bestrooid met peterselie, een stuk gevuld lamsvlees en natuurlijk met de befaamde haricot vert. Met zoveel gastvrijheid kan ook een tweede glas wijn niet worden geweigerd. Wat een geluk. Als ik van mijn lippen wat gemorste jus aflik, zie ik op een bankje onder een bloeiende forsythia, naast een oudere dame, waarschijnlijk de oma, de heerlijke dame zitten. Ze kijkt me geamuseerd en discreet glimlachend aan. Ja, ik ben hier echt de populaire bink. Dan buigt ze naar voren, friemelt aan haar pumps en verschaft me daarbij een diep inzicht, waarvan ik mij als toegewijd pelgrim nu net wilde onthechten. Het verraad van de dag. Wanneer het tijd is om te vertrekken, geeft Jules, de man die mij zo spontaan verwelkomde, een plastic zak met allerlei lekkers mee. Saucies, sandwiches met huisgemaakte paté, een paar flinke bananen en gedroogde pruimen die hier in Ger blijkbaar een onontbeerlijk onderdeel van het menu vormen. Ik verlaat Condom, wat eten en drinken betreft natuurlijk volledig bevredigd, en nog nagenietend van de gastvrijheid en het vele lekkers. De wijn echter heeft een bedriegelijke verbeelding aangewakkerd. Niet zo gek natuurlijk, want al 5 weken heb ik mijn bevallige vrouw niet kunnen beminnen. Ik had beter op mijn passen moeten letten, want op een landweg vol met regenplassen maak ik een misstap. Ik glij uit en val op handen en voeten in dat wat zich vlak voor mijn neus bevindt. Een kletsnatte en spekvette moddermassa. In de verte kraait een haan.
Meer informatie over Dirk Beemster en zijn Guizot-pad vindt u op onze website. Filosoof en dichter Henk van der Waal gaf onlangs een lezing met de titel Mystiek voor postreligieuzen. Dat gebeurde tijdens een middag die werd georganiseerd door de Vrije Universiteit in samenwerking met het Concertgebouworkest. Marloes Lazal was erbij en sprak met van der Waal ook over zijn meest recente boek Denken op de plaats rust. Voorafgaand speelde violist Daniel van Biemen het Capriccio van Simeon ten Holt.
Het gebied dat we in het zicht proberen te krijgen noemen we voor de duur van deze middag het mystieke. Dat we dit gebied moeten veroveren betekent dat we de toegang tot dat gebied kwijt zijn. Dat we dat mystieke uit het zicht zijn verloren heeft dan ook een geschiedenis. Die geschiedenis noem ik die van de inkapseling van het onbestemde. Het zijn vooral de verschillende religies geweest die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de inkapseling van het onbestemde. Na de teloorgang van het geloof hadden we van de filosofie mogen verwachten dat zij, na zo lang geknecht te zijn geweest door het christendom, zich zou oprichten en dat ze zou doen waarvoor ze was uitgevonden. Namelijk de toegang tot het onbestemde als onbestemde vrijleggen en faciliteren. Maar ging haar op het hoofd van welke filosoof ook die daaraan dacht.
Het stuk wat nu gespeeld werd van Simeon ten Holt, ja. Was u daar bekend mee?
Met dit stuk, dit had ik nog niet gehoord. Dit was de eerste keer. Wel interessant van dit stuk. Maar goed, sowieso van Simeon ten Holt natuurlijk. Het is geritmeerd eigenlijk. Het zijn allemaal korte noten. En er zit een repetitie en een herhaling. Dat zien we ook in de beroemde Canto Ostinato. Het sterft weg en het komt weer terug. Het sterft weg en het komt terug. En het duurt heel lang. Het is eigenlijk een soort uitputtingsslag voor je brein. Dus op een gegeven moment, als je al met je dagelijkse zorgen bezig was, dan op een gegeven moment dan ben je ermee klaar. En dan moet je je weer overgeven aan die muziek. En dan word je weer meegenomen van de ene golfbeweging in de andere. Dus ja, ik zie daar een zeker ritueel karakter in. En goed, dat rituele karakter, dat is naar mijn idee ook de grondslag, als het ware, voor ons, onze openheid, onze gemeenschappelijkheid. En eventueel daarmee eigenlijk voor onze religiositeit.
De huidige mens is een postreligieus. Waar de term postmodern eigenlijk alleen maar vraagtekens oproept, spreekt de term postreligieus bijna voor zich. De mens die we zo typeren, heeft de religie goeddeels achter zich gelaten. Maar als we zeggen dat de huidige mens de religie achter zich heeft gelaten, erkennen we tegelijkertijd dat deze mens wel door die religie is gevormd. En spreken we ook het vermoeden uit dat die religie op de een of andere manier nog de grond vormt van de belevingswereld van deze mens. Dat werpt de vraag op welke sporen de religie in de huidige mens heeft achtergelaten en wat dat betekent voor de ervaring die hem ontvallen is, maar waar hij wel vrij wanhopig naar op zoek is.
In zijn inleiding op de lezing Mystiek voor Postreligieuzen schrijft Henk van der Waal: zo klaar als de mens is met religie, zo sterk wordt hij er nog steeds door bepaald. Kerk en liturgie heeft hij ver achter zich gelaten, maar het luisteren naar Johannes Sebastian Bach of Arvo Pärt gaat hem door merg en been. Hij kan er simpelweg niet omheen dat zijn verlangen en zijn zelfervaring een religieuze grondtoon hebben gekregen. Zijn deze componisten wellicht te religieus voor postreligieuzen?
Nee, absoluut niet. Ik heb juist ook geprobeerd om eigenlijk te begrijpen waarom dat soort componisten, die dus zich door een christelijke leer of wat dan ook hebben laten inspireren, waarom die ons, wij, postreligieus, nog steeds zo aanspreekt. Goed, dat kan niet, haast niet zijn omdat ze een christelijke boodschap verkondigen. Dus dat moet iets anders zijn. Ze moeten in hun muziek blijkbaar iets aanraken wat voorbij die boodschap gaat. En we zeggen, je kan, om het iets anders te zeggen, in de muziek of alleen door de muziek niet geloven. Je doet altijd iets meer, namelijk een ervaring wekken die aan die godsdienst of die godsdienstige invulling van een religie vooraf gaat.
Nou noemt u het begrip postreligieuze. Waarom heeft u de behoefte om postreligieuze überhaupt als groep te gaan zien? Heeft u zelf de behoefte om als postreligieus gedefinieerd te worden?
Nou ja, het is een klein beetje een soort filosofische neiging om een karakteristiek te geven van wat er op het ogenblik aan de hand is. Van hoe de mens op het ogenblik leeft. Dat is natuurlijk een veralgemenisering, dat begrijp ik heel goed. Maar grof gezegd kan je zeggen dat huidige West-Europese mens zich niet meer verwant voelt aan een religie. Zich daarvan ook helemaal niets aan gelegen laat liggen. Dat is waarom ik die huidige mens dan karakteriseer als een postreligieus.
Maar er zijn juist enorm veel mensen die weer op misschien nieuwe, andere manier hun toevlucht zoeken tot veel Oosterse religies. Ja. Behoren die mensen ook tot de postreligieuze?
Nou goed, dat is moeilijk te zeggen. Ik gun natuurlijk iedereen zijn eigen zelfkarakterisering, uiteraard. Hè. Zo democratisch ben ik wel. Maar ja, toch wel. Als je vanuit een soort metastandpunt krijgt, zie ik tenminste, zo zie ik het, hè, dat die religies, die spelen natuurlijk nog wel een rol, maar ze zijn zo erg naar de zijlijn verbannen. In een kleine nis van het persoonlijke leven doet het nog iets, maar daar blijft het. Niet voor iedereen hoor, niet voor iedereen, maar voor de meeste, laten we zeggen, van de West-Europese mensen, blijft het daarbij. En, maar goed, dan komen we op een volgend probleem, hè, dat er natuurlijk, er heerst een enorm heimwee. Kijk, dat heimwee, dat snap ik. Alleen ik denk dat we dat niet meer in kunnen of moeten willen vullen door weer terug te grijpen op de religies waar we enigszins afstand van hebben genomen. Dus ik zoek eigenlijk een andere weg om die ervaring die religie heeft getoondzet, zich heeft toegeëigend, om die toch benaderbaar te maken.
En die andere weg zou moeten gaan volgens de filosofie?
Nou ja, de kunst is daar denk ik een belangrijke methode toe. En naar mijn idee het filosoferen, kijk, het denken, de zelfreflectie. Hè, iets wat iedereen voor zichzelf kan doen, zonder dat het een academische exercitie hoeft te worden.
Maar mystiek beleven door denken. Kunt u daar wat specifieker in zijn? Is daar een bepaalde oefening voor? Of een bepaalde filosoof om te lezen?
Nou, er zijn een aantal filosofen om te lezen, inderdaad. Ik doe er zelf een soort voorstel voor in mijn boek. Laten we zeggen, filosoof als Heidegger is er erg bij in de buurt gekomen. En zo zijn er nog een aantal. Ik weet dat in veel meditatiever gerichtere religies, hè, het denken altijd wordt gezien eigenlijk als de grote boosdoener. Om die reden hou ik bijna ook een pleidooi, hè, om dat denken juist niet als de grote boosdoener zien, omdat ik denk dat dat denken, ja, dat is ook iets wat onze menselijkheid kenmerkt. Als je je daarvan ontdoet, dan heb je kans dat je ook van dat menselijke wegkomt. En dat is wat ik niet wil. Daarom wil ik dat denken vasthouden.
Dat brengt mij wel op een passage in uw boek, waarin u schrijft: boeddhisten, stoïcijnen en andere levensontkenners denken het bestaan weg en hopen daardoor gelukkig te worden. Hoe weet u dat?
Nou, dat is mijn informatie.
Misschien moet u daar nog iets langer over nadenken.
Nog wat langer studeren, misschien, dat kan altijd. Kijk, stoïcijnen, boeddhistische ingestelde meditatieoefeningen, die hebben eigenlijk twee dingen. En ze proberen, en dat is heel lovenswaardig hoor, daar gaat het me niet om, die proberen los te komen van, hè, wat het ego genoemd wordt, als ik het wel heb, hè. U weet er misschien meer van dan ik, maar die proberen los te komen van het ego. Dat ego eigenlijk, hè, dat zien ze ook als de grote boosdoener, het begin eigenlijk van alle lijden, omdat dat ego doet ons verlangen, het wil ons, leidt ertoe dat we onze verlangens willen bevredigen en ja, het vraagt om status, hè. Het wil zich manifesteren in de wereld, dus op het moment dat het ego uitgebannen wordt of gereduceerd wordt, kunnen we ons meer openstellen, meer één worden met het al, wat leidt tot een verlichting waarschijnlijk, of misschien, of een nirvana. Mijn probleem daarbij is, in onze religieuze en denktraditie, dat die weg is natuurlijk heel populair, maar hij is ook iets wat wezensvreemd. Dus ik zoek een weg, hè, misschien wel naar een dergelijke ervaring, waar we ons niet helemaal van het ego hoeven te ontdoen, om toch tot een ervaring te komen. Omdat op het moment dat je dat lukt, dat is mooi, het kan leiden tot een mystieke ervaring, geloof ik heel erg graag. Maar de individualiteit wordt daarmee niet versterkt, naar mijn idee. Terwijl we die individualiteit wel nodig hebben op het moment dat we weer terug moeten de wereld in.
De titel van het boek is Denken op de plaats rust. In de eerste paragrafen trekt u een beetje van leer tegen de weters. U zegt ook op een gegeven moment: weters denken niet. Ik vond dat u best veel wist in dat boek.
Ja, dat lijkt zo. ik probeer me natuurlijk vooral in te dekken tegen mensen die meer weten dan ik. Natuurlijk, we weten op een gegeven moment, wordt er wel het een en ander geweten. Alleen, het is heel tragisch, en dat zie ik vaak gebeuren, dat het denken vaak beknot wordt en eigenlijk onderuit gehaald wordt in mensen die met veel feitkennis enzovoort enzovoort, dat denkproces onderuit halen. De weters die willen met datgene wat ze weten vaak waarheden formuleren. En dat is heel lovenswaardig binnen een wetenschappelijke context. Maar leidt niet tot een ervaring binnen een bijvoorbeeld een meer meditatieve context. Of als je echt tot zelfreflectie probeert te komen.
Nou ja, dat vond ik ook gelijk de lastige. En wellicht is dat ook precies de paradox die u bedoelt. U geeft ook eigenlijk een hele geschiedenis van de ontwikkeling van de mens. Een aantal grote religies en filosofen komen voorbij tot aan grote politieke stromingen. Dus er komt heel veel kennis en wetenschap op je af. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet zo uitgenodigd voelde om daar zelf nog van alles over te denken.
Nee, maar dat is het hobbeltje wat genomen moet worden. Kijk, ik zag me genoodzaakt om het vrij te leggen, hè, datgene waar ik naartoe wil, om toch een geschiedenis te schetsen in het tweede deel of het derde deel. En dan ga ik meer in echt op het onbestemde en de wortels daarvan. Het gaat natuurlijk ook een beetje in deze om de definitie van wat denken is. Je kan wetenschappelijk denken, je kan moreel denken, wat moet ik doen en wat moet ik niet doen. Of je kan zelfreflexief denken of ervaren denken of nog een ander woord voor in het boek, opgetogen denken. En dat is een manier van denken die aan probeert te schurken tegen die ervaring waar we het net over hadden. En daar de weg naartoe probeert vrij te maken.
Maar als u zo'n muziekstuk aan het beluisteren bent, hè, zo'n lang muziekstuk, wat voor soort denken vindt er dan plaats in uw hoofd?
Nou, ik denk dat zo'n muziekstuk voor een groot deel eigenlijk het werk, de arbeid verricht. Hè, die ik, als ik geen muziekstuk luister of op een andere manier probeer, denkend probeer, te verrichten heb. Ja, dat is de kracht ook van de muziek. Dat die dat bij mij of bij onze mensen teweeg kan brengen.
Niet per se opgetogen denken.
Nou ja, je kan er enigszins opgetogen van raken natuurlijk, hè? Als je die muziek echt laat binnenkomen.
Het lijkt me een groot verschil, opgetogen raken en opgetogen denken.
Ja, ik speel een beetje in dat woord met die twee begrippen, hè? Dus optogend denken zou je het kunnen noemen en het resultaat is een opgetogen denken. Maar goed, dat wordt een beetje technisch.
Dus je denkt jezelf naar opgetogenheid toe?
Ja, dat is mijn persoonlijke ervaring eigenlijk. Daarom pleit ik ook voor die herwaardering natuurlijk van het denken. Omdat anders zou een groot deel van mijn activiteit zou niet gewaardeerd worden. En als ik daar juist los van moet komen de hele tijd, terwijl door het te doen ik tot een ervaring kom, dat zou jammer zijn.
Wat is muziek die voor u de meest intense mystieke ervaring teweeg brengt?
Ja, Bach blijft altijd de boventoon voeren natuurlijk. Laatst ben ik naar een concert geweest van Messiaen. Vond ik heel bijzonder. Heel bijzonder, heel diepgaand. En er werd ook van een moderne componist, Jan van der Putten, een stuk uitgevoerd. Heel erg bijzonder. Dat begon in de absolute stilte. Eigenlijk de stilte werd geritmeerd. Ja, door het doen alsof men speelde op de muziekinstrumenten. En langzamerhand kwam de klank tot stand. Tot een soort uitbarsting aan het eind. Goed, ik weet zelf niet of ik dat als een mystieke ervaring moet kenschetsen. Maar het was in ieder geval een intense ervaring.
U hoorde Henk van der Waal. Denken op de plaats rust is verschenen bij uitgeverij Querido. Op vakantie gaan en tegelijk iets doen aan de wereldvrede. Die verrassende combinatie biedt Hotel Kadampa Holland. De monniken en nonnen van de Tibetaanse Kadampa-traditie hebben de wereldvrede hoog in het vaandel. En sinds kort drijven ze een hotel in Schinopgeul. Peter Meijwes werd nieuwsgierig naar het hoe en waarom. Dus reisde hij af naar Limburg en liet zich uitvoerig informeren door Genkal Sang Namkien.
We zijn hier nu op dit moment in Hotel Kadampa Holland. En dat is in hetzelfde gebouw als het Kadampa Meditatiecentrum Nederland. Maar het hotel functioneert voornamelijk om het Kadampa Meditatiecentrum financieel te ondersteunen.
Wij staan op dit moment in het hotel bij de open haard.
Waar geen werkelijk hout in ligt. Maar het geeft toch wel een mooi sfeerbeeld, denk ik.
In het Wereldvredecafé.
Ja, we hebben het Wereldvredecafé genoemd, omdat de mensen die hier komen, die zullen een bepaalde innerlijke rust ervaren. We zijn hier op een hele mooie, stille plek. En het boeddhistisch centrum is om de hoek. En veel mensen die hier komen ervaren een bepaalde innerlijke rust. En ik denk dat dat is tenminste ons belangrijkste uitgangspunt, is dat als mensen meer innerlijke vrede gaan ervaren, dan zal het ook uiteindelijk leiden tot minder conflict met andere mensen.
En een van de dingen die het hotel doet is maaltijden serveren. En dat zijn vegetarische maaltijden.
Ja, we serveren eigenlijk alleen ontbijt aan de hotelgasten. En dat zijn inderdaad vegetarische maaltijden.
Het is een bed and breakfast.
Dat klopt, ja. Dat klopt.
Zullen we eens rondlopen?
Hè? Zeker, ja.
Waar beginnen we?
We zullen beginnen bij de receptie. Ja. Dus dit is waar de mensen binnenkomen als ze op bezoek komen bij het Hotel Kadampa. Aan de andere kant is de ingang tot het meditatiecentrum. Daar zullen we straks gaan kijken. Maar hier komen de mensen binnen voor het hotel. En wat ze zien is een gewone hotelreceptie. Waar ze zich kunnen inschrijven voor de nacht die ze hier komen doorbrengen.
Met bel.
Met bel, ja.
Ja, dus als er niemand is, dan kun je ook bellen.
Dat kan, ja.
Het ziet er echt uit als een hotel, hè?
Dat klopt, ja. Dus we proberen eigenlijk het hotel zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Dus of mensen nou boeddhist zijn of geen boeddhist. Iedereen kan hier verblijven, iedereen is welkom. En we krijgen hier ook allerlei soorten gasten. Dat zijn mensen bijvoorbeeld die hier komen om de wielrennen te kijken, de Amstel Gold Race. Mensen die komen hier om naar Pinkpop te gaan. Eigenlijk van alles.
Die mensen die komen dan terloops even in contact met boeddhistische monniken.
Ja, ze zullen zien dat er een boeddhistisch meditatiecentrum is. En als ze belangstelling hebben, kunnen ze meedoen aan de meditaties of ze kunnen een lezing bijwonen. Maar dat is geheel aan hun.
En hoe merken ze nou dat hier boeddhistische monniken werken?
Ze zien het niet aan onze kleding, want zolang als wij in het hotel werken, dragen we niet onze gewaden, omdat dat... Ja, we vinden het een beetje meer professioneel om dat niet te doen. Maar bijvoorbeeld hier bij de ingang staat een rek met allerlei folders. Onder andere ook informatie over ons centrum en over onze activiteiten. Dus dat is één manier waarop mensen het merken. Een andere manier is dat elke kamer heeft een boekje. Waarin vermeld staat dat er ook een meditatiecentrum verbonden is aan het hotel waar ze gebruik van kunnen maken.
Zullen we naar het meditatiecentrum toe gaan?
Ja, dan gaan we even buiten.
Buiten. Langs de natuur in Zuid-Limburg.
Dat klopt. Ja, het is een hele stille omgeving hier. Ook uitermate geschikt voor boeddhistische meditatie. Maar ook zeer geschikt, denk ik, voor mensen om naar een hotel te gaan en te wandelen in de omgeving om tot rust te komen. Dit is onze tempel. We zullen naar binnen gaan. Voorheen was dit ook een deel van het hotel. Toen we het hotel kochten, was dit de eetkamer. En zoals je ziet hebben we het helemaal omgebouwd tot een mooie meditatieruimte.
Boeddha, zie ik, daar zit een Tara.
Tara zit aan Boeddha's rechterkant en Avalokitesvara zit aan Boeddha's linkerkant. En dat zijn de drie belangrijkste beelden op ons altaar. En verder zijn daar nog allerlei kleinere beelden.
Ja.
Ja, we hebben aan de muren hebben we nog allerlei afbeeldingen hangen. Hier ziet u bijvoorbeeld een afbeelding van de 35 bekentenis-Boeddha's. Dat zijn Boeddha's die voornamelijk worden vereerd op het moment dat we negatief karma willen zuiveren.
En ik zie ook allemaal honingpotten.
Ja, die honingpotten die symboliseren eigenlijk wat wij torma's noemen. Torma's zijn rituele offergaven die wij hebben vervangen door honingpotten. En als je goed kijkt, liggen snoepjes op elke pot. Omdat we de potten zelf niet dagelijks kunnen vervangen, vervangen we de snoepjes. En op die manier maken we toch elke dag offeranden.
En dat is symbolisch?
Dat is symbolisch, ja.
En waarvoor is dat symbool?
Nou, het maken van offeranden, om het even welke offeranden, is een manier om ons eigen geest positiever te maken. En we doen dat vaak als een voorbereidende oefening voor meditatie.
Waarbij de overtuiging waarmee je iets geeft waarschijnlijk belangrijker is dan datgene wat je geeft.
Dat klopt, ja, dat klopt. Dus u ziet bijvoorbeeld ook allerlei waterschaaltjes staan. Hoewel het meestal alleen water is, symboliseert elk waterschaaltje een andere substantie. Dus sommige waterschaaltjes symboliseren wierook, andere symboliseren bloemen, weer andere symboliseren voedsel. En als we die waterschaaltjes inschenken, dan stellen we ons voor dat we wierook offeren, bloemen, voedsel. Dus het is belangrijker wat onze intentie is dan wat we feitelijk neerzetten.
Zijn er nog veel gasten die hier ook naar binnen gaan om even te kijken?
Zeker zijn er hotelgasten die hier naar binnen gaan om te kijken. En ook heel veel wandelaars. Het hotel is gelegen aan heel veel wandelpaden. En regelmatig komen de mensen langs die even willen kijken.
Ja. En hoe weten de mensen nou hoe zich te gedragen? Want ik sta hier netjes met mijn schoenen aan op de mat. Maar als je de tempel ingaat, moet je eigenlijk je schoenen uitdoen.
Ja, dat klopt. Vaak weten mensen dat niet. Maar over het algemeen gaat ook altijd iemand van ons mee als mensen de tempel willen zien. En we kunnen niet de deur gewoon open laten staan voor iedereen om naar binnen te lopen. Helaas kan dat niet in deze tijd. Maar als mensen langskomen en ze willen de tempel zien, dan zullen wij de deur voor ze openmaken en dan kunnen ze kijken. In aanleg, zal ik maar zeggen. We zijn ermee bezig. Maar we zijn hier begonnen met een mooie stupa in de tuin te zetten. Onlangs hebben we daar vooraan aan de weg, zoals je kunt zien, een terrasje aangelegd. Er was toevallig iemand die daar de stenen voor had en ook de mogelijkheden had om ze te leggen. En zo is dat ontstaan.
Want, laten we wel zijn, we hebben het niet over een boeddhistische instelling. Het is geen commercieel bedrijf.
Nee, het is niet echt een commercieel bedrijf, omdat het is niet een persoon die winst maakt. Eigenlijk alle winst die er wordt gemaakt, die wordt benut om het centrum te ontwikkelen.
En dat is eigenlijk het doel. Het hotel is hier om op een matige manier geld binnen te krijgen, zonder dat je geldwolf wordt, om het centrum uit te breiden.
Dat klopt, ja. De stelling van het Kalampa Meditatiecentrum is om het boeddhisme bekend te maken aan het publiek en om mensen te helpen om meer innerlijke vrede te vinden, om te leren te mediteren, om te leren hoe ze hun geest kunnen meer beheersen, hoe ze beter om kunnen gaan met boosheid, met jaloezie.
En als het nou heel goed gaat, dan komen hier heel veel monniken. Blijft het hotel dan bestaan?
Ja, dat is de vraag. Ja, op het moment hebben we een wankel evenwicht, zou ik maar zeggen. We hebben een aantal kamers nodig in het hotel voor de mensen die hier werken. En de andere kamers zijn voor de hotelgasten. Zouden hier meer mensen willen wonen en werken? Dan moeten we ons afvragen of we dat willen en of we dat kunnen. Omdat het dan minder hotelgasten kunnen verblijven. Tenzij we beslissen om het hotel te sluiten en het alleen een boeddhistisch centrum te maken. Dat is mogelijk, maar het is op het moment niet in de planning.
Hoe reageren mensen nou daarop als ze min of meer onverwacht hier komen en dan komen ze in een hotel met boeddhisten?
Ja, de meeste mensen vinden het heel erg leuk. Ze verwachten het niet, maar de meeste vinden het heel erg leuk. En ik denk ook omdat het dus verder niet opgedrongen wordt, voelen mensen heel vrij om de kennis van te nemen of niet, gelang ze zelf willen.
Ja, als je hier schin op geul binnenrijdt, dan staat er ook dit hotel, dat hotel en Kadampa hotel. Ze staan niet bij het boeddhistisch hotel.
Nee. Nee, dat komt omdat we het niet echt presenteren als een boeddhistisch hotel, omdat het eigenlijk gewoon een hotel is. Het enige wat misschien boeddhistisch eraan is, is dat we geen vlees serveren en geen alcohol. Voor de rest vervult het alle functies van een normaal hotel.
Nou, er valt me één ding op. In het hotel zelf kom ik eigenlijk helemaal niets boeddhistisch tegen. Geen boeddha-beeldje, helemaal niets. Terwijl in sommige niet-boeddhistische hotels, daar staat het vol met allemaal leuke boeddha-beeldjes.
Ja, dat klopt. We hebben ervoor gekozen om het hotel in die zin een beetje neutraal te houden. Zodat mensen niet het gevoel krijgen van dat ze ergens in terecht komen waar ze eigenlijk liever niet in terecht zouden willen komen. Maar mensen kunnen hier gewoon hun vakantie houden zoals ze dat zelf willen. En als ze kennis maken willen met het boeddhisme, dan kunnen ze heel gemakkelijk het Kadampa meditatiecentrum binnenlopen.
En de kamers, hoe zien die eruit?
Ik zou er even een laten zien. Ja. Moet ik even de sleutel pakken. Nou, hier ziet u de kamer van ons hotel.
Net de kamer. Met badkamer, je douche, toilet.
Ja, eigenlijk alles erop en eraan.
Ja, ja. Je hebt ook nog tv op de kamer.
Ja, dat klopt.
En hier heb je uitzicht op de geul.
Ja.
Ja. En op het touw. En wat is daar?
Nou, er ligt een kasteeltje daar. Eigenlijk liggen er twee kasteeltjes. Die dus heel gemakkelijk te zien zijn vanuit deze hotelkamer.
Meer informatie over het Kadampa Hotel vindt u op onze website. Ook de stichting Draag Bij biedt ons de kans om bij te dragen aan een betere wereld, maar dan door iets te kopen bij een van de aangesloten internetwinkels. Een van de oprichters van Draagbij is Maurice van der Mesché en die is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Kosteloos bijdragen aan een betere wereld, dat klinkt als een list.
Nee, dat is het absoluut niet.
Wat is het dan wel?
Het is een stichting Draagbij. Mm-hmm. En dat hebben we eigenlijk opgestart om verschillende goede doelen de mogelijkheid te geven om donaties te werven. Gecombineerd met een heleboel bedrijven, waarbij particulieren dan via die bedrijven, via onze website een bepaald product kunnen aanschaffen en daarmee gratis en kosteloos kunnen doneren aan het goede doel.
Dus jullie werken eigenlijk op de manier waarop al die vergelijkingssites werken, als ik me niet vergis?
Ja, het is gebaseerd op affiliate marketing, noemen ze dat. Waar in plaats van dat wij het geld naar ons toe halen, doneren wij het aan de goede doelen.
Hoe is dat idee ontstaan?
Nou, dat gaat eigenlijk alweer een tijdje terug. Een jaar of drie geleden heb ik samen met een vriend bedacht dat wij iets voor het goede doel wilden doen. En via nieuwe technieken die via het internet de intrede deden, zijn we uiteindelijk op deze manier van denken gekomen. Mm-hmm. En dat is de zomer vorig jaar ontstaan en eind vorig jaar is het live gegaan. En we zijn nu met deze webportal een maand of 8, 9 bezig nu.
Nou, neem ons eens mee, want je gaat dus eerst naar de website van Draagbij. Daar begint het mee.
Ja, www.draagbij.nl.
En wat doe je daar?
Dan ziet u links eigenlijk een scherm waarbij verschillende goede doelen staan. En u kunt daar of alle goede doelen selecteren of één van de goede doelen selecteren. En alle goede doelen die hebben het CBF-keurmerk of het AMBI-keurmerk. Nou, u kunt er dan eentje selecteren. En wanneer u daarna naar rechts gaat en daar een van de 100 eigenlijk zeer bekende winkels binnen de Nederlandse markt aanklikt, dan houdt het eigenlijk in dat u dan een paar procent of een x-bedrag van dat aankoopbedrag doneert aan het goede doel. En als u over het bedrijf heen scrolt, dan ziet u ook precies wat u minimaal doneert dan aan het goede doel.
Dus het is eigenlijk helemaal transparant?
Dat hebben we wel zo transparant mogelijk proberen te doen, ja.
En die...
Dat is ook essentieel om dat vertrouwen op te bouwen bij de medemens.
Nou, hebben jullie een persbericht uitgestuurd en daarin staat dat jullie gevraagd zijn om mee te dingen naar de Accenture Innovation Award. Is dat een nominatie of word je uitgenodigd? Hoe werkt zoiets?
Nou, het is voor ons ook volledig nieuw. Dus als Stichting Draagbij zijnde waren we ook zeer verrast dat wij uitgenodigd werden door Accenture zelf. Of wij geïnteresseerd zouden zijn om aan de innovatieprijs om daaraan mee te doen. Nou, daar hebben we natuurlijk ja op gezegd en hebben we een x-aantal documenten moeten invullen en versturen naar Accenture. En dan is het even afwachten of we genomineerd worden voor de eerste voorronde, laat ik het zo zeggen.
Hoe loopt jullie website inmiddels?
Nou, de website loopt eigenlijk hartstikke goed. We hebben een Facebookpagina, een Twitterpagina en natuurlijk de hits op de website zelf kunnen we volgen. Nou, we zien dat we wekelijks ongeveer een hit of 100 tot 200 krijgen. We hebben op de Facebook bijna 500 volgers. Dus dat is op zich ook niet verkeerd als we ervan uitgaan dat we nu vanaf oktober vorig jaar ermee zijn begonnen.
Kan je iets zeggen over hoeveel er inmiddels gedoneerd is?
Ja, ik heb de donaties die ik deze week uit kan laten gaan opgemaakt. En we gaan deze maand bijna €400 doneren. Het is een mooi bedrag, nog een bescheiden bedrag. We hopen natuurlijk nog veel meer. Maar het begin is er gelukkig in ieder geval.
En zie je nou ook duidelijke voorkeuren onder jullie bezoekers voor bepaalde goede doelen?
Het is heel bijzonder om te zien dat de wat kleinere goede doelen zeer actief richting hun achterban communiceert. En dat de kleinere goede doelen dus relatief zeer goed scoren ten opzichte van de grotere goede doelen. Ik verwacht ook dat zij wat actiever achterban hebben dan de grotere goede doelen.
Nou, heel erg bedankt voor de toelichting en heel veel succes met Draagbij.
Ja, dank u wel.
Maurice van der Meijsje was dat. Meer informatie over de stichting Draagbij vindt u op onze website. Op bodytv.nl vind je frisse verhalen over boeddhisme en aanverwante zaken. Persoonlijke columns over hoe jonge mensen boeddhisme in hun dagelijks leven integreren. In korte video's komen actuele aspecten aan bod. Van mindfulness tot blokkerboeddha's en van kung fu tot gevluchte Tibetanen. Boeddhisme zweverig? Niet op BODHITV. BODHITV.nl. Tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We gaan er even uit voor nieuws en reclame. En daarna hoort u nog een gesprek met Nel Houtman, dochter van de vorig jaar overleden Tao-zenleraar Maarten Houtman. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur Hemelsbreed. Nel Houtman is veel meer dan de dochter van Maarten Houtman, de bekende Tao-zenleraar die vorig jaar overleed. Toch begint haar verhaal onherroepelijk bij haar vader. En bij haar moeder, Nora Houtman de Graaf, die leraar was in de traditie van Thich Nhat Hanh. Zelf ging Nel in de leer bij Karel Graaf Turkheim. Ze studeerde theater en dans en kwam terecht in Zwitserland, waar ze werkt als lichaamstherapeut. Ze bekwaamde zich ook nog in shamanisme, NLP en traumatherapie. En ze leidt de Sangha des Herzens in Zürich. Agnes Sommer vroeg aan Houtman hoeveel levens ze eigenlijk heeft.
Nou, ik heb het leven als therapeut, denk ik. Mijn beroep is heel erg belangrijk. Dan heb ik nog een leven als vrouw van Nishi Dobbeling hier in Nederland. Dus dat is ook een heel hoofdstuk met reizen heen en weer. En ik heb natuurlijk in Zürich ook nog een heel belangrijk leven als begeleider van de Sangha des Herzens, zoals die heet. Dan heb ik nog een leven als kluizenaar. Daar denk ik dat ik het meeste op mijn vader lijk. Ik heb een hutje in de bergen en een klein huisje helemaal aan het bosrand alleen, waar ik het liefste hout hak.
Houthak, dat klinkt als een tamelijk agressieve bezigheid.
Nou, dat klopt. Ik heb inderdaad heel veel energie in mij die in de meditatie niet helemaal tot hun recht komen. En ik ben heel graag heel lekker bezig in de tuin en sla daar heel graag eventjes op los, zonder dat ik het gevoel heb dat ik daar iemand mee kwets.
Als een soort van compensatie.
Nou, ik had als kind eindeloos veel hersenschuddingen, altijd met sport. Judo, hockey, op het ijs. Nou, het eindigde altijd weer met een of andere klap, waar ik dan wekenlang van op bed lag. En ik had soms het gevoel dat door dat hele meditatieve en rustige thuis wat ik had, dat er iets van mij wat behoorlijk vitaal was, niet helemaal uit de voeten kwam. En dat ging dan af en toe eventjes helemaal over de schreef.
En waar uitte zich dat dan nog meer in? U was een wild kind?
Ik denk ergens wel. Maar ik heb mezelf dat ook ten dele niet zo toegestaan. Buiten in die gebieden, in het bos, raag doen en dus met sport. Er was ergens zo'n vingertje in me en ik heb het altijd aan mijn ouders ontleend. Maar of dat helemaal klopt, weet ik nooit. Hoe ouder je wordt, hoe meer vraagtekens daarbij komen. Maar ik had toen zo'n gevoel van een houtman is niet wild.
Een houtman zit.
Een houtman zit. Een houtman heeft behoorlijk hoge eisen aan zichzelf. Wij dronken geen alcohol thuis. Er werd niet gerookt. Er werd geen vlees gegeten. Allemaal dingen waar ik later helemaal mijn handtekening onder gezet heb. Maar het was ook zoiets van, ja, dat doe je niet.
En zijn er ook periodes geweest waarbij u dacht van, en nu ga ik het lekker wel doen?
Wat betreft vlees niet, daar heb ik helaas, of hoe je dat ook wil zien, ervaringen gemaakt dat ik toevallig in Frankrijk langs een slachterij kwam en die beesten dus zag en dat dat zo naar binnen gedenderd is, dat ik het gevoel had van, nou, daar wil ik niet aan meedoen. Roken heb ik wel een beetje geprobeerd. Het was meer in Parijs, daar was ik een paar maanden bij een vriendin op bezoek. En daar gingen we altijd in die jazzkelders dan 's avonds doorzakken en muziek luisteren. Dat was heerlijk, maar iedereen rookte. Dus ik ben ook begonnen met roken om bij wijze van spreken alles van me af te blazen. Maar het is niet blijven hangen. En alcohol, ik vond het nooit lekker. In Frankrijk hoort het erbij dat je een glaasje wijn drinkt. Dat heb ik dus geprobeerd, maar het smaakte mij nooit. En een goede vriendin van mij in Zwitserland, die is dol op allerlei alcoholische dranken. En ik was toen al lang bij Thich Nhat Hanh en daar is een van de precepts, een van de aandachtsoefeningen, dat je je dus niet met drugs en andere benevelende producten volstopt. Nou, dan was ik altijd zo van, nou, daar heb ik geen probleem mee. Mijn ouders waren door mijn moeder van de blauwe knoop. Totdat ik dus bij haar kwam op een van haar grootste feestjes. En ze had een hele bijzondere wijn.
Wie was haar ook al?
Dat was Gabi, een goede vriendin van mij in Zwitserland. Ja. Nou, ze had een hele oude wijn. En ik had opeens zoiets van, nou, die kun je niet afslaan. Je kunt niet weer met een sinaasappelsapje hier gaan zitten. Dus ik zei van, nou, zoveel. Hè? Zo'n heel klein scheutje. En toen heb ik, zoals iedereen dat dan doet, zo ronddraaien in je glas en er aan ruiken. En toen heb ik een beetje genipt en toen heb ik opeens gemerkt wat voor een, men noemt dat dan boeket, in je mond zich uitspreidt. En opeens heb ik ook gevoeld van, eigenlijk was ik arrogant. Het was niet dat ik dit helemaal van binnenuit als overtuiging volgehouden heb. Er was ook zoiets bij van, houtmans drinken geen alcohol. Dus dat was een heel helend kantje om even te merken van, goh, hoe mooi is het om er gewoon bij te horen.
Dat is wel moeilijk om een houtman te zijn, toch?
Ja, Ja. Ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Mijn vader was altijd heel erg ver weg voor mij. Hij zat vol in zijn werk en in zijn meditatie. En ik weet nog dat ik als kind ergens met Sinterklaas, om hem te kunnen bereiken, zo'n grote Boeddha gemaakt heb. Helemaal prachtig, met lange oren en zoals op dit beeld hier.
Hoe groot? Een centimeter of 50? 50 centimeter.
Ja. En in de buik van de Boeddha zat dus het pakje. Maar ik heb daar dus wekenlang aan gewerkt. En dat was ook een soort van, hoe kan ik mijn vader bereiken? Hoe kan ik in gesprek komen met hem? Ja.
Lukte dat?
Of dat lukte? Nou, ik denk daar heeft het lot een beetje mee gespeeld. Ik had dus veel hersenschuddingen. En na de derde hersenschudding, waar mijn ouders geloof ik een beetje aan het eind van hun Latijn, want ik had chronisch hoofdpijn. Ik ben dus een jaar lang niet meer naar school gegaan. Het ging gewoon niet meer. Ik zag ook een beetje scheel. En,
was dat op de middelbare school? Of
was aan het begin van de middelbare school. Maar wat betreft contact met papa, dat was, ik denk dat mijn ouders beraden hebben, wat kunnen we nog met Nel doen, met die vele hoofdpijn. En mijn vader was toen al door Durkheim aangestoken met de meditatie. En hij is toen begonnen met mij te mediteren. En dat was voor mij in dubbele zin een heel bijzondere belevenis. Ik had een ochtendje met papa samen, ik alleen, om te zitten. Plus de ervaring van de meditatie. Want ik was dus heel erg verrast dat dat wat papa zei ook gebeurde. Dat wanneer ik mijn handen tegen mijn buik legde en zo een tijdje lang stil aan het ademen was, dat ik dan warme handen kreeg. Dus dat is me als anker eigenlijk altijd bijgebleven. Van die warmte die daar ontstond. Ja.
En van toen af was het allemaal goed?
Nee.
Jammer.
Nee, het was van toen af aan niet goed. Maar dat is het lijntje wat gebleven is altijd. Ik heb heel veel kritiek op mijn vader gehad. En er waren nog andere dingen waar ik mee overhoop lag. En veel, veel later heeft dat ertoe geleid dat ik mijn vader 7 jaar niet heb willen zien. Zoiets had van doei, allemaal mooi en goed. Jij met je groepen en je meditatie en je werk. En ook hoe mijn ouders uit elkaar gegaan zijn, was ook voor mij heel pijnlijk.
Mijn vader ging met Hanna Mobach er vandoor.
Ja, papa ging er met Hanna Mobach vandoor. En in mij was de splitsing van eigenlijk heel goed begrijpen. Ik begreep dat Hanna beter paste bij papa. Want mijn ouders pasten op de spirituele laag heel goed bij elkaar. Maar andere lagen niet. Emotioneel niet. En dan toch ook die loyaliteit naar mama. Dus een soort van spagaat. Ja.
Dat alle kinderen van gescheiden ouders eigenlijk doormaken. Hè?
Ja, precies. Plus wat er nog bij kwam, dat heb ik pas veel later begrepen toen ik ook het werk van Bert Hellinger, dus opstellingswerk, leerde maken. Ik ben net na de oorlog geboren. Mijn ouders kwamen terug van Java. Ik was dus het vredeskindje. Dus die opdracht heb ik heel duidelijk gevoeld van altijd vrede maken tussen die twee ouders. Ja. Ik weet nog dat ze samen aan de boekhouding zaten en dat ze daar ruzie hadden. En dan kwam ik met kopjes thee en lekker om even een beetje vrede te maken. Ja.
Dat was een zware opdracht.
Dat was inderdaad een hele zware opdracht. Ook omdat ik denk van binnenuit was ik meest loyaal naar papa. Ook al zat ik met hem overhoop. En van mijn moeder heb ik heel veel meegekregen, vooral emotioneel, denk ik. Maar daar waren de grootste botsingen.
Wie was uw moeder?
Mijn moeder is, in het boeddhisme zou je zeggen, een bodhisattva van de handeling, van de actie. Mijn moeder was heel erg begaan met de natuur, met de dieren, ook met het lijden van de dieren. Toen de ramp in 1953 was, ging ongeveer het hele huishouden in een koffer naar alle families die daar dingen verloren hadden. Toen de oorlog in Hongarije was, heeft ze een heel werken opgezet om mensen in Hongarije die vegetariër waren. Dat was ook weer zoiets van dat moest dan die Sparte zijn. Te ondersteunen met voedingspakketten. Met nog jarenlang heeft ze kleren gestuurd. Dus mijn moeder is altijd heel erg geëngageerd geweest. En dat kwam pas beter uit de verf toen mijn ouders gescheiden waren. Is mijn indruk, hè? Toen ze helemaal die kant opgegaan is van Titus Nathan uiteindelijk. Ze is bij vele Japanse meesters geweest. Heeft ze ook lang gezeten met koans. En ze zat natuurlijk met die hele pijnlijke koan van waarom is mijn man bij me weggegaan? Wat heb ik fout gedaan? Dat was haar insteek. En toen ze uiteindelijk bij Titus Nathan terecht kwam, heeft ze daar zo enthousiast over verteld aan mij van dat is een meester die kun je voor het leven in alle dag gebruiken. En dat is zo'n zachte meester. En ik denk, voor mijn moeder was het heel belangrijk, omdat ze zelf zo hard was, vooral tegen zichzelf ook. En dat heeft mij dus ook aangestoken om naar Frankrijk te gaan. En toen gemerkt dat Titus Nathan ook voor mij een hele belangrijke menswoorden werd. Ja.
U had ook broers?
Ja, mijn broer. Ja, dat is een heel eigen hoofdstuk. Mijn broer heeft eigenlijk nooit zoveel willen weten van die hele meditatietoestanden. En hoewel die wel een paar keer bij Maarten op een retreat geweest is, doet hij dat op zijn eigen manier. Hij is 7 jaar ouder. Hij was een oorlogskind. Hij is in 40 geboren. Maar toen was de oorlog nog niet echt zo erg aan de gang als hier in Nederland. En doordat papa in buitenzorg werkte voor de elektriciteitsmaatschappij en heeft ook voor de Japanners moeten werken, hoewel die ook bij de ondergrondse zat, dus hij was ook heel moeilijk bezig. Maar daardoor heeft hij 2 jaar respijt gekregen. Dat hij dus niet in het kamp hoefde. Dus die 3 jaar heeft mijn broer nog relatief zonder honger moeten doorbrengen.
Uw ouders hebben allebei in het kamp gezeten?
Ja, mijn moeder zat in het kamp van de vrouwen met mijn broertje. En mijn vader zat in het mannenkamp.
Wat voor stempel heeft dat op u gedrukt? Was dat onderwerp van gesprek of werd er juist over gezwegen? Hoe speelde dat?
Ja, dat speelde heel eigenaardig. Aan de ene kant, ik wou altijd die verhalen horen. Er waren ook leuke verhalen, want mama zat dus in het kamp met Corrie Vonk. En dat was de gekkebek van het hele kamp. Die hield eigenlijk iedereen op dreef. En dan was ik heel erg aangedaan en trots op mijn moeder. Want mijn broer is bijna doodgegaan aan diarree. En dat ze onder gevaar van haar eigen leven de enige regenjas die ze voor papa nog bewaard had, geruild heeft tegen een tros bananen. En mijn broer heeft daarvan kunnen overleven. Dat was eigenlijk allemaal van, goh, mijn ouders. En hoe heeft mijn vader die folter doorstaan in de oorlog? Aan de andere kant hoorde ik er niet bij.
U heeft het niet meegemaakt, dus ja. Daar had u last van.
Ja, ik merk nu aan emotionaliteit dat het steeds nog een beetje speelt. Ja. Hoewel ik van binnenuit, denk ik, ergens dichter bij mijn ouders sta als mijn broer. Maar die hadden toch een clubje. Ja.
Hoe heeft u dat al gemerkt? Want ik neem aan dat ze dat niet expres zo deden.
Nee, helemaal niet. Nee, ik denk dat ik eigenlijk, doordat ik een soort van vredeskind was, ook het lievelingskind was, dat er heel veel hoop en toekomst zo op mij gelegd werd. En ik was ook een heel lief en braaf kind. Maar ik heb daardoor opstellingwerk eigenlijk meer antwoord op gekregen dat je iets niet deelt wat in die tijd gespeeld heeft. Aan geheimen, ook aan pijn. Ik denk dat de pijn die mijn broer, die ik denk vandaag de dag nog draagt ergens in zichzelf, met die tijd te doen heeft. Ja.
De verhalen die uw vader opschreef, de Mahabharata en dat soort dingen. Speelde die ook een rol, vertelde hij die eerst aan u?
Nee, niet direct. Maar mijn ouders voerden altijd bij het eten of waar dan ook hele diepe, ernstige gesprekken. Het ging vaak over de dood. En aan de ene kant had ik er een hekel aan, want ik wou ook een beetje lol trappen en zo. Dus ik heb dat af en toe ook een beetje verstoord met grapjes die eigenlijk wel in goede aarde vielen. Aan de andere kant denk ik toch ook dat ik veel van papa's filosofie al in me opgezogen heb. Na die tijd dat hij me dus in de meditatie ingewijd heeft, hadden we af en toe zo gesprekken met elkaar. Ik denk dat ik daar heel veel aan gehad heb op een niet zo bewuste laag. In ieder geval waren die gesprekken heel belangrijk voor me. En ik denk dat ik later, toen ik papa in zijn boeken tegenkwam, of wanneer we dan op bezoek waren en we gesprekken hadden met Hanna en met hem, dat ik dan opeens door zo'n onverwacht antwoord van hem opeens dacht van wauw, ja. Dat is eigenlijk een soort van energie die ik altijd om me heen gehad heb, die meer tot uitdrukking kwam bij alle mensen die om raad kwamen bij papa, maar af en toe toch ook doorsijpelde in die persoonlijke gesprekken met hem. Maar die verhalen, ik heb pas eigenlijk begrepen toen ik zijn eerste boek las, die herinneringen aan Java, in wat voor een mythische wereld hij eigenlijk opgegroeid is. En dat voelde je wel altijd, maar het was meer door de manier waarop die er was, stilte om hem heen, als door de verhalen zelf, ja.
En je kon er ook eigenlijk niet naar vragen als het op zo'n manier alleen maar een soort van wolk was.
Ja, papa was eigenlijk niet toenaderbaar, tenminste niet in mijn waarneming. Ik weet niet wanneer ik er echt naar gevraagd had of er dan iets gekomen was. Er was zo'n beeld van, laat hem maar met rust. Het was na die 7 jaar dat ik zo'n pauze tussen hem en mij gelegd heb. Dat ik hem niet zag en niet sprak. En ik zat er toch heel erg mee overhoop. En toen heb ik dit naar Tannis gevraagd van, hoe kan ik daarmee omgaan?
Wanneer speelde dit allemaal, de 7 jaar pauze?
Toen was ik al lang in Zwitserland, dus dat was 20 jaar geleden, denk ik. Toen zei hij van, ga toch eens naar de omgeving waar je vader opgegroeid is.
Het is Nathan, zei dat.
Ja. En dat heb ik toen inderdaad gedaan.
Ondanks de ingebouwde pauze hield u zoveel van hem dat u uw time-out gebruikte om achter zijn achtergronden te komen.
Ja, helemaal. Want die weerstand was alleen maar tegen een bepaald aspect van hem. Maar ik hield eigenlijk dolveel van hem. Ja. Ik heb daar 3 maanden rond gereisd. Maar op Java had ik een ervaring toen ik stond te luisteren midden in de nacht naar de regen op de palmbladeren. Het is een heel bijzondere ervaring, die stilte die er is bij dat ruisen van de regen. En in dat staan en luisteren naar die regen voelde ik opeens papa zijn lijf in mijn eigen lijf. Ik voelde zijn eigen handen in mijn handen. En opeens had ik zo'n contact met, papa komt uit de wereld van de stilte. Toen ik terugkwam uit Indonesië, heb ik hem onmiddellijk opgezocht. En hebben we ergens in een cafeetje afgesproken. En het grappige was dat hij toen voor het eerst zich kon verontschuldigen. Vanwege iets waarvan hij ook het gevoel had, dat heeft Nel veel pijn gedaan. Daar had ik eigenlijk helemaal niet meer mee gerekend. Het was zoiets van, nou ja, dat is voorbij en hoeft niet meer. Maar op het moment dat ik vrede gesloten had van binnen met hem, kwam er ook iets van zijn kant.
Even terug naar u als meisje. Wat wilde u worden?
God, eerst wou ik grafisch ontwerper worden. Ik vond die wereld van mijn
vader. Net als uw vader. Dus.
Ja, precies. Ja. Ik vond die wereld zo spannend met al dat tekenmateriaal en lijntjes tekenen. Papa werkte thuis, dus af en toe mocht ik dan een papiertje halen bij hem. En zat ik te kleuren en te kijken naar wat hij daar allemaal deed. Dus dat was het eerste beroep wat ik eigenlijk wou worden. En het tweede beroep kwam misschien ook door alle hoofdpijn die ik had. En dat ik met allerlei dingen overhoop zat. En dat was geloof ik ook in de tijd dat ik bij Durkheim terechtkwam, dat ik psychologie wou studeren. Dus toen de mist ingegaan, omdat ik kon de exacte vakken niet. Psychologie is nooit weg geweest, want ja, intussen had ik nog Durkheim leren kennen. Toen ik 15 jaar was, ben ik bij hem een tijdje geweest.
Dat is toch akelig jong.
Nou ja, dat was dus in die tijd dat ik een jaar uit school weg geweest ben. En mijn ouders dus het gevoel hadden, er moet iets met Nel gebeuren, want het gaat de verkeerde kant op. Soms heb ik wel eens gedacht, misschien was ik ergens in een psychiatrische inrichting geland, want ik was hoogdepressief. En toen heb ik dus Durkheim ontmoet. En toen zei hij tegen mijn ouders, laat Nel toch eens een maand naar ons toekomen in het centrum in Duitsland. En ik heb daar zoveel bijzondere dingen beleefd. Het was voor mij echt, in de diepste zin van de betekenis, een initiatie. In de wereld van de meditatie, maar ook in de wereld van je uitdrukken. Ook dansen en ook het gevoel van iets van mijn binnenste krijgt eindelijk een vorm. En die tijd heeft dus bij mij zoiets losgemaakt van, ik wil een studie zoeken die het mij mogelijk maakt om dit soort werk, dat was dus ook die hele lichaamskant, om dat te kunnen doorgeven.
Wat was dat nou, lichaamswerk?
Lijptherapie. Ik heb dat geprobeerd te vertalen. Je lijf, dat is dat waar je in woont, wat je thuis is, waar je ziel doorheen spreekt, waar eigenlijk alles van jezelf tot uitdrukking komt.
Het bezielde lichaam, zei je.
Ja, het bezielde lichaam. Dus in die lichaamstherapie van hem heb ik dus geleerd de mensen zo behoedzaam aan te raken dat die hele diepere laag van de ziel tot uitdrukking kan komen. Dat thema's die verder weg liggen als waar het verstand op het ogenblik bij kan, dat die opeens aan de oppervlakte kunnen komen en dan ook bespreekbaar worden.
Dus dat is ook de kern van uw therapie geworden?
Ja, inderdaad. En dat is nog altijd gebleven.
U hoorde Nel Houtman in een bijdrage van Agnes Sommer. En dit gesprek werd eerder uitgezonden op 17 december vorig jaar. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen en Boris Nieuwenhuizen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de komende week. Op ons forum kunt u op deze uitzending reageren en ook met andere luisteraars van gedachten wisselen. Op Facebook zijn we te vinden onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM en dan gaat het over religie en welzijn. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met aandacht voor het Japanse Sumi-e tekenen. We gaan naar Espel, want er is een beeldentuin die chockvol Birmese Boeddha staat. En Dirk Beemster neemt ons opnieuw mee op wandelavontuur. Dat alles zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.